Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. De collecten die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas en dan met name de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas, de TUA en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezing is uit Johannes 16 vanaf vers 29 tot 33 en Handelingen 14 vanaf het 19e tot en met het 28e vers. Dus uit Johannes 16 en uit Handelingen 14 tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben al twee verzen gezongen van Psalm 92 en we zullen opnieuw twee versen van deze psalm gaan zingen. Het zevende en het achtste vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en de ceder groeien. En ook het achtste vers van Psalm 92. Maak dat mijn hart oprecht uw lessen eer en dat niets die ooit uit mijn ziel moog wissen. Dat is Psalm 119 en dan het 40ste vers. Een passende psalm om te zingen nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel open bij Handelingen 14 en lezen dan vanaf het 19e vers tot en met het 28e en dan Johannes 16 vanaf de verzen 29 tot 33. Dus Handelingen 14 vanaf vers 19 en Johannes 16 vanaf vers 29. Handelingen 14, er staat boven terugkeer naar Antiochië. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overredende scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. En des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als ze derzelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden ze weer naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen van de discipelen en vermanend dat ze zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. En als ze in elke gemeente met opsteken van handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen ze hen de Heere in welke ze geloofd hadden. En Pisidië doorgereisd hebbende, kwamen ze in Pamfilië. En als ze te Perge het woord gesproken hadden, kwamen ze af naar Attalië. En vandaar scheepten ze af naar Antiochië, van waar ze der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat ze volbracht hadden. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden ze wat grote dingen God met hen gedaan had en dat hij de heidenen de deur van het geloof had geopend. En ze verkeerden daar geen kleine tijd met de discipelen. Tot zover. En dan het slot van Johannes 16... Zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt ge vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten we dat ge alle dingen weet en gij hebt niet van noden dat u iemand vraagt. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. En Jezus antwoordde hun, gelooft ge nu? Zie, de ure komt en is nu gekomen, dat ge zult verstrooid worden en ieder naar het zijne, en ge mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat ge in mij vrede hebt. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb die wereld overwonnen. Tot zover. Ook vanmorgen willen we eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Voorbeden willen we doen voor zuster Blankenstein, de Zwaan van de Kerkenwijk. In de afgelopen week overleed heel plotseling haar broer op 71-jarige leeftijd. Dankzegging willen we doen voor en met broeder en zuster Van Dijk van Bruksvoort van de Goudvink, die in de afgelopen week mochten gedenken dat ze 40 jaar getrouwd waren. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Heere in de hemel, vanmorgen zijn we begonnen voor de dienst met het zingen van Psalm 92, waarin naar voren komt dat we de rustdag mogen en moeten wijden. De rustdag. Want dat is ten diepste toch ook het karakter van deze dag. Rustdag. We hebben allemaal onze bezigheden. We worden elke dag weer bepaald bij de dingen van beneden. Maar u geeft ons iedere week weer een rustdag. Dat we even de dingen van elke dag achter ons mogen laten. Al valt dat vaak niet mee. Maar om toch bijzonder bepaald te worden bij de dingen van u. De dingen van uw koninkrijk. Die het belang van alle dingen in deze wereld toch te boven gaan. Heere, we zeggen uw naam dank dat we deze rustdag weer mogen beleven. Maar we zeggen uw naam ook dank voor alle zegeningen en alle weldaden die we in de afgelopen week weer uit uw milde hand ontvingen. En geef ons er ook vanmorgen weer een open oog voor. In welke dingen u ons uw zegen deed ervaren. Dat u ook met de jonge mensen zijn die van de week hun diploma kreeg. Dat ze daar ook hun de zegen van u in mogen ervaren. Wilt u hen ook verder nabij zijn, Heren, als ze een vervolgopleiding volgen of als ze werk gaan zoeken. Maar wilt u ook zijn met de jongeren die teleurgesteld werden? En help hen ook in de komende tijd om verder te gaan. Uw zegeningen, Heere, die mogen we ervaren. Soms alleen maar in die gewone dagelijkse dingen van het leven. Maar het zijn niettemin uw zegeningen die we uit uw milde hand door ons onverdiend hebben ontvangen. En daarom aan het begin van ons gebed allereerst dankzegging jegens u. Als gemeente mogen wij vanmorgen heel in het bijzonder uw naam dankzeggen, Heere, dat broeder en zuster Van Dijk van Bruksvoort mochten gedenken in de afgelopen week dat ze 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. 40 jaar, een lange tijd. En al die jaren heeft u hen gespaard en gedragen. Niet dat het altijd even gemakkelijk is geweest. Niet dat er nooit zorgen en moeite waren. Maar wel tot hiertoe heeft u ons gedragen, heeft u ons geleid. Dat mag de belijdenis ook zijn van hun hart. Heren, wilt u ze verder nog bijzonder gedenken? Met hun kinderen, met de kleinkinderen, met allen die hen lief en dierbaar zijn. Wilt u ze omringen, blijvend omringen met uw goede, blijvende, trouwe zorg. Heer in de hemel, wij willen samen ook voorbeden doen. Wij willen vanmorgen heel in het bijzonder aan u opdragen onze zuster Blankenstein de Zwaan, die in de afgelopen week geconfronteerd werd met het plotseling overlijden van haar geliefde broer. En dan hebben we zoveel troost nodig, Heren. En dan komen er ook zoveel dingen uit het eigen leven weer naar boven die verdriet geven. Laat uw troost en uw ondersteuning door haar en ook door de familieleden mogen worden ervaren. We dragen hen van harte aan u op. Zegen allen onder ons die moeite en zorg hebben. Zegen een ieder die misschien al zo lang met dingen in zijn leven wordt geconfronteerd die moeite geven. Wil ondersteunen en sterken. Want we hebben uw zorg en uw ondersteuning zo bijzonder nodig, Heren. We bidden ook voor al de gemeenteleden die op dit moment elders verkeren. Het is vakantietijd en dat betekent dat ook velen van ons op dit moment ergens anders zijn of binnenkort naar hun vakantieadres hopen te vertrekken. Wil ze zegenen. Wil ze behoeden en bewaren. Een goede tijd geven van ontspanning. En ook weer veilig in het midden van ons terugbrengen. Wees ook met allen onder ons die misschien wel zouden willen. Maar voor wie het niet mogelijk is, om wat voor reden dan ook. En we bidden ook voor hen. Uw rust en uw ontspanning is toch aan geen plaats of aan geen tijd gebonden. Heer in de hemel, we gaan zo meteen uw woord dat we gelezen hebben overdenken. En niets is meer nodig dan de leiding van uw geest als uw woord opengaat. Wil onze harten openen. Wil onze harten verlichten. Maar wilt u ook de mond van uw dienaar openen. En dat we het onderwijs ontvangen dat u wilt dat we zullen ontvangen. Onderwijs, leidend, richtinggevend, vertroostend, bemoedigend. U weet wat nodig is. En zo komen we samen tot u. Met dankzegging voor uw zegen. Met gebed om uw blijvende zegen. Zie ons niet aan in onszelf, Heren. Want aan onze kant zijn slechts tekorten. Maar zie ons aan in Hem, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Psalm 74, daarvan willen we samen zingen het 17e, het 20e en ook het 21e vers, 74. Vers 17, 20 en 21. Het uitgangspunt is Handelingen 14 en dan het 21ste en het 22ste vers. En als ze die stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keren ze weer naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen van de discipelen en vermanend dat ze zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. We zingen straks met elkaar uit Psalm 89, het 20ste vers. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. Gemeente, vorige week hebben we met elkaar stilgestaan bij die geschiedenissen uit Handelingen 14, dat een verlamde man gezond gemaakt werd. U weet het misschien nog wel, die verlamde die door Paulus en Barnabas gezond gemaakt werd. Paulus die een woord sprak, sta recht op uw voeten, en hij werd helemaal genezen. En vorige week in de avonddienst stonden we stil bij dat vervolg, dat dan de inwoners van Lystra de apostelen goddelijke eer willen bewijzen. En dat de priester van de stad met stieren komt, en die stieren hebben kransen om de nek, en dan willen ze die stieren aan de apostelen gaan offeren, want de goden zijn in mensengedaante tot ons neergekomen, zeggen ze. Natuurlijk willen de apostelen er helemaal niets van weten. Dat zou ook niet kunnen. Dat is mensverheerlijken. Kan niet. Maar dan lezen we van morgen hier in Handelingen 14 hoe of de geschiedenis verder gaat. Dan gaan de discipelen die gaan verder, daar in Klein-Azië, in Turkije zouden we vandaag zeggen, andere plaatsen opzoeken. En daar worden ze aan de ene kant goed ontvangen, maar aan de andere kant krijgen ze ook te maken met heel wat tegenstand en smaad. En zelfs wordt Paulus op een gegeven moment gestenigd. Dat is toch eigenlijk onvoorstelbaar. Gestenigd omdat hij een boodschapper is van de Allerhoogste God. Maar de Heere spaart zijn leven. En dan gaan Paulus en Barnabas, die gaan weer verder, andere plaatsen bezoeken. Maar dan op een gegeven moment, gemeente, en dat is eigenlijk waar we het met elkaar over willen hebben vanmorgen. Maar op een gegeven moment, dan gaan ze weer terug. Dan gaan ze weer terug naar Lystra, waar die man, die verlamde man, genezen is. Waar dat verkeerde offer gebracht zou worden. Dan gaan ze weer terug naar Lystra en ook de omliggende plaatsen Iconium en Antiochië staat er. En dan versterken ze de zielen van de discipelen. Dat betekent, dan gaan ze de gemeente die daar ontstaan is, die jonge gemeente, die gaan ze dan bemoedigen. En dan zijn er twee dingen die ze hen onder de aandacht brengen. En het eerste wat ze hen onder de aandacht brengen is dit. U moet blijven in het geloof. Hoe moeilijk of het ook is. Hoe zwaar of het soms ook kan zijn. Hoeveel tegenstand er misschien ook kan wezen. U moet blijven in het geloof. En het tweede waar ze aandacht voor vragen binnen de jonge gemeenten daar is, u moet weten dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Met andere woorden, als je christen wilt zijn, dan hoort een stuk verdrukking daar gewoon bij. Hoe moeilijk of je dat ook vindt, maar wij moeten door verdrukking ingaan in het koninkrijk van God. Nou, die twee dingen, die maken ze dus die gemeenten daar bekend. En daarin ligt onderwijs opgesloten, ook voor ons van vandaag. Ik wil met u en met jou vanmorgen stilstaan bij Paulus en Barnabas, die de gemeenten, de jonge gemeenten in Klein-Azië bemoedigen. Dus Paulus en Barnabas bemoedigen de gemeenten in Klein-Azië. We hebben wel eens gehoord, denk ik, van die uitspraak van Luther, waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. Daarmee wilde Luther eigenlijk aangeven, als de Heere door zijn woord en door zijn geest gaat werken en mensen komen tot geloof, dan kun je erop rekenen dat binnen de kortst mogelijke tijd dat de duivel daar ook zijn activiteiten gaat verhogen. Want de duivel wil immers niet dat mensen de Heere gaan dienen. Waar God zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel. En als je nou hier in Handelingen 14 de geschiedenis van de jonge kerk bekijkt, dan moet je zeggen, het is volkomen waar. Volkomen waar. Die jonge gemeentes van Klein-Azië, die jonge gemeentes van Turkije, Antiochië, Iconium, Lystra, die jonge gemeentes zijn ontstaan op de bediening van Paulus en van Barnabas. En ze krijgen allemaal te maken met vervolging. De Joden in de steden, staat er, die hitsen de bewoners en de overheden op. En zo worden de samenkomsten van de gemeente worden verstoord. De leden van de gemeente worden uiteengedreven. En zo is er ontzettend veel moeite in die jonge gemeenten daar in Klein-Azië. Vanwege de druk van de vervolging. Nu moeten we er vanmorgen even bij stilstaan, gemeente, en dat is best een ingrijpend iets, dat wij hier lezen dat het Joden zijn geweest die de vervolging daar in Klein-Azië hebben aangestuurd en aangevuurd. Je schrikt ervan en je schrikt er ook van terug, omdat eigenlijk zo in het openbaar te zeggen, omdat we natuurlijk in een tijd leven waarin Jodenhaat weer opkomt. En we weten natuurlijk ook wat er allemaal gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Verschrikkelijk. En dan lees je dat hier en dan denk je bij jezelf, ja, wat is dat toch eigenlijk erg dat je hier zo leest in Handelingen, dat het wel de Joden zijn geweest die dus de christelijke gemeenten, de jonge christelijke gemeenten, hebben vervolgd. En voordat ik daar wat meer over zeg, wil ik in de allereerste plaats aangeven dat we vanuit dit gedeelte of andere gedeeltes natuurlijk ook geen vrijbrief mogen nemen om te zeggen, nou, Jodenhaat is dan wel geoorloofd. Dat is een verschrikkelijk iets. Antisemitisme is een verschrikkelijk iets. Trouwens, haat van welke bevolkingsgroep dan ook is uit de duivel, is niet uit mensen. Dat is uit de duivel. Niet uit God bedoel ik. Maar ook dat antisemitisme dat ook vandaag de dag weer opkomt. Ik las verleden week een artikel dat in de grote steden van Nederland ook orthodoxe Joden eigenlijk dikwijls niet eens meer gewoon over straat kunnen. Dat ze belaagd worden. En de overheden die proberen dat dan wat te keren en dan valt ook een naam van lokjood, hè, dat men zegt van je moet maar iemand, een politieagent als een jood uitdossen, om op die manier ook de mensen die de joden te nakomen te pakken te krijgen. Maar als je erover nadenkt, zegt dat zo verschrikkelijke toestanden. Hè, ook in het Nederland van vandaag. Maar gemeente, dat allemaal gezegd zijnde, hè, het zal duidelijk zijn, hè, dat er van antisemitisme geen enkele sprake mag zijn. Maar toch, we lezen hier, ik heb het u gezegd, dat Joden aanstichters zijn geweest van de vervolgingen van de eerste gemeentes daar in Klein-Azië, de jonge christengemeentes. En waarom waren de Joden nou zo tegen die christenen? Nou, ik denk dat je daar twee redenen voor kunt noemen. En de eerste reden, dat is dat de leer van de christenen haaks stond op de leer van de Joden. Dat de Joden leren dat je door goede werken, door het doen van de geboden, dat je zalig kunt worden, zal ons duidelijk zijn. Maar wat de apostelen brachten, was een leer van genade. Wat de apostelen brachten, was de leer van dat de Heer Jezus Christus gekomen is. En dat Hij voor onze zonden gestorven is en dat we door het geloof in Hem zalig worden. En dat we dan wel uit dankbaarheid ook die geboden van God houden en moeten houden, maar niet om daardoor rechtvaardig te worden voor God. Nou, en u begrijpt, gemeente, de Jood die zegt je wordt rechtvaardig door het doen van goede werken, door het doen van de geboden. En een christen zegt je wordt behouden alleen door de genade van Christus. Nou, en dat is niet met elkaar te verenigen. Dat botst. Dus er was een leerverschil tussen Jood en tussen een christen. En dan waren het ook nog Joden die boodschap kwamen. Dan waren het ook nog die Paulus en die Barnabas die boodschap kwamen brengen. Eerst in de synagoge. En de tweede reden waarom er toentertijd zoveel, zeg maar, ja, bitterheid en zelfs haat ontstond tussen Joden en christenen, dat was vanwege het feit dat er nogal wat Joden tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen in die tijd. En dat is natuurlijk een heel verblijdende zaak, zo zien wij daar tegenaan. Maar voor die Joden natuurlijk, u begrijpt dat wel, was dat een hele bittere zaak. Er gingen steeds meer mensen vanuit de synagogen, die gingen over tot de christelijke gemeente. Die leerden de Heer Jezus beleiden. En dat vonden ze natuurlijk, dat begrijpen we wel, een hele trieste ontwikkeling. En vandaar ook dat je die haat kreeg tussen Jood en tussen Christen daar in die tijd en daar in die gemeentes. En je leest het hier, ik heb er net al eventjes iets van gezegd, je leest het hier dat op een gegeven moment de apostelen zelfs moeten lijden onder de haat. Dat Paulus op dat moment zelfs moet lijden onder een steniging. Je denkt bij jezelf, dat is geen kleinigheid geweest. Toen ik van de week met dit schriftgedeelte zo bezig was, toen dacht ik bij mezelf, het zal je maar gebeuren. Het zal je maar gebeuren dat je gestenigd wordt. Dat er mensen om je heen zijn die zo van haat vervuld zijn, dat ze stenen naar je gooien, dat je geen kant op kan. Dat betekent in veel gevallen je dood. En voor Paulus was het bijna zijn dood. Ze sleepten hem de stad uit, staat er, en menende dat hij dood was. Maar kennelijk was dat gelukkig toen niet het geval en heeft God hem weer kracht gegeven zodat hij verder kon. Maar wat hebben ze veel te lijden gehad, die apostelen. En wat hebben die jonge gemeentes ook veel te lijden gehad van de vervolging van de kant van de Joden, van de kant ook van de overheden, want die werden door de Joden opgehitst. De eerste gemeente werd gewaar, wat Luther ook heeft gezegd. Waar de Heere zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel. Gemeente, we zullen vanmorgen begrijpen dat als die jonge gemeentes daar in Klein-Azië zoveel vervolging en zoveel druk te verduren krijgen, dat dat voor hen niet gemakkelijk is geweest. Nooit gemakkelijk, maar voor hen zeker niet. We moeten ons even in hun situatie verplaatsen. Die mensen die zijn tot voor kort Jood geweest. Die mensen die zijn voor een ander deel tot voor kort gewoon heiden geweest. Die mensen die hebben de prediking van de apostelen gehoord. De naam van de Heer Jezus is over hen uitgeroepen. En de Heilige Geest heeft hun hart geopend. En deze mensen zijn tot het geloof in de Heer Jezus gekomen. Een bijzondere ontdekking in hun leven. Een bijzondere verandering in hun leven. Absoluut. Maar sinds die tijd dat ze Christus hebben leren kennen, krijgen ze ook te maken met ineens een stuk verzet en druk. En zijn er mensen in de stad die hen nu vanaf dat moment met de nek aankijken. Als ze ze tegenkomen, dan draaien ze eigenlijk hun hoofd zo om, want ze willen hen niet meer zien. Ze krijgen ermee te maken dat zelfs familieleden op dat moment niets meer met hen te maken willen hebben. Willen jullie naar die sekte van die christenen gaan, dan hoeven wij geen contact meer met jullie. En zo ervaren ze een geweldig stuk druk, omdat ze kort geleden tot het geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. U moet dus deze tekst en dit gedeelte moet u dus tegen die achtergrond plaatsen. Men is nog maar pas tot geloof gekomen. En meteen een hoop druk. En een hoop afwijzing. En een hoop smaad. Nou, dan kunt u wel begrijpen, gemeente, dat is heel menselijk, dat als er druk wordt uitgeoefend, dat dat eigenlijk met zich meebrengt dat er ook gevaar dreigt. En dat er in die zin gevaar dreigt, dat er weer een hoop van de jonge christenen zich afvragen van, ja, zullen wij eigenlijk dan maar niet weer teruggaan naar onze oude achtergrond? Zullen wij maar niet weer opnieuw het Jodendom gaan toebehoren? Zullen wij toch maar weer niet weer opnieuw het heidendom ingaan? We zijn net christen geworden, maar kijk eens wat voor een moeite dat met zich meebrengt. Zullen we maar weer teruggaan? De druk is zo groot. En er zullen er ook bij geweest zijn die zich afgevraagd hebben, ja, hoe kan dat nou? Nou zijn we tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En nou hebben we ineens zoveel moeite. Waar is de Heere? Is Hij wel aan onze zij? Of moeten we toch allemaal zelf weer doen? Waar is de Heere toch? Begrijpelijke dingen in het leven van die jonge gemeentes in die tijd. Begrijpelijk vind ik zelf. Ik hoop dat u vanmorgen zegt, ja, daar kunnen we wel in meekomen. Zo is dat inderdaad begrijpelijk. Veel druk op de jonge gemeentes. Nou, en dan lezen we hier in dat laatste stuk van Handelingen 14, dat de apostelen Paulus en Barnabas op een gegeven moment besluiten, als ze dus al ergens anders zijn, ze zijn alweer verder getrokken, maar dan besluiten ze op een gegeven moment om terug te gaan naar Lystra, Iconium en Antiochië, die drie gemeentes daar. En dan gaan ze die jonge gemeentes opzoeken. En wij lezen in onze tekst, versterkende de zielen van de discipelen. Versterkende de gemeenteleden in hun bedreigd geloof. En dat is wat dat betreft, om zo te zeggen, wij noemen dat dan een pastorale houding. Wij zeggen dan, die apostelen hebben werkelijk een hart gehad voor de gemeentes in de verdrukking. En dan zijn er twee dingen die jonge gemeentes in de verdrukking voorhouden. En daar wil ik dan wat meer nadruk op leggen vanmorgen, omdat daarin naar mijn overtuiging ook een stuk onderwijs in ligt voor ons. Dan zijn er twee dingen, zei ik. In de eerste plaats zeggen ze dan tegen de jonge gemeenten in de verdrukking. U moet blijven in het geloof. Vers 22. En het tweede wat ze zeggen, dat is, u moet er niet zo raar van opkijken dat het zo moeilijk is. Want een christen gaat door verdrukking heen in het koninkrijk van God. Helaas hoort druk erbij. Twee dingen. U moet blijven in het geloof. En u moet weten, verdrukking hoort erbij. En laten we die twee dingen eens even wat meer onder ogen nemen. Paulus en Barnabas, die komen dus weer terug bij die drie gemeentes en ze versterken de discipelen en ze zeggen, u moet blijven in het geloof. U moet nu niet gaan afhaken. U moet nu niet gaan verslappen, nu de druk toeneemt en nu u bij uzelf misschien ook wel denkt, hoe is dit allemaal te plaatsen? Of dat er bij u de gedachte opkomt, een half jaar geleden was onze situatie toch veel gemakkelijker toen we nog heiden waren of toen we nog Jood waren. U moet blijven in het geloof, zeggen de discipelen. U moet nou niet weer terugvallen. U moet blijven bij Christus. U hebt hem leren kennen. En hij is het centrum van uw hart en leven geworden. Daar moet u bij blijven. U moet blijven zien op de Heere Jezus Christus, de grote borg en de grote middelaar. En u moet terugkijken, om zo te zeggen, naar wat hij heeft gedaan en wat hij heeft gestreden ook en geleden heeft. U heeft moeite en zorg in uw leven. U moet terugkijken naar Christus, wat hij geleden en gestreden heeft. En u moet zich realiseren wat dat betekent, dat hij dat allemaal gedaan heeft. U moet terugkijken naar de Heer Jezus Christus, wat hij aan het kruis voor u heeft volbracht. Maar u moet ook blijven in het geloof in die zin dat u moet kijken op wie de Heer Jezus nu is. En waar is hij nu? Waar is Christus nu? Nou, de apostelen zullen de mensen daarop gewezen hebben dat Christus in de hemel is en dat hij daar aan de rechterhand van de Vader is, dat hij daar de koning is die alles regeert in de hemel en op de aarde. Maar dat hij daar ook die priester is, die hoge priester is, die altijd maar weer zijn handen vouwt en dat hij altijd maar weer de noden van zijn kinderen op de aarde aan God de Vader bekend maakt. Een grote hoge priester en koning hebben wij in de hemel. U moet ook omhoog kijken wat nu de situatie is. En zullen Paulus en Barnabas deze mensen ook voorgehouden hebben, u moet blijven in het geloof, in die zin dat u ook moet vooruitkijken. U moet niet op de korte termijn denken. U moet niet, om zo te zeggen, alleen maar kijken naar wat vandaag hier aan de orde is en zeggen, wat hebben we toch een zorgen, wat hebben we toch een verdrukking en hoe kan dat toch? Maar u moet vooruitkijken. En moet vooruitkijken naar de dag waarop de Heere Jezus straks terugkomt en dan zal alles nieuw worden. Dan komt er een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont en dan zal alles volkomen volmaakt zijn. En dan zult u boven alle zorg en alle moeite voor altijd uit zijn. U moet vooruitkijken, beste mensen hier in Iconium en in Lystra en in Antiochie. U moet blijven in het geloof. Te midden van alles wat u verdrukt. Te midden van alles wat u terneerdrukt. U moet blijven in het geloof. U moet terugkijken naar wat Christus voor u heeft gedaan. U moet omhoog kijken naar wie Christus voor u is. En u moet vooruitkijken naar wie hij straks voor u zal zijn. Nou, dan is de toepassing niet zo moeilijk te maken, denk ik. Toch? Dan is de toepassing eigenlijk helemaal niet zo moeilijk te maken. Want dan ligt daar een stuk onderwijs in. Dat je zegt, je kunt het ook vandaag geweldig moeilijk hebben. Je kunt ook vandaag soms worstelen. Zeker als de weg anders is dan je graag zou willen. Je kunt soms denken, waar is de Heere nou? Het lijkt wel alsof hij me helemaal alleen laat worstelen met mijn zorgen, met mijn moeite. Je kan, als jongere kun je vragen soms hebben van, hoe kan het dan? Als de Heere er is en zorgt, hoe kan het dan dat het allemaal zo gaat in de wereld? Of in mijn eigen leven? Je kan ook een stukje druk ervaren op een andere manier. Ik zal er zo meteen nog wat meer van zeggen. Maar je kan gewoon als christen ook ervaren dat, ja, dat je er toch een beetje buiten staat. De manier waarop je over dingen denkt. De mensen in deze wereld denken heel anders over dingen. Wat is nodig als je druk ervaart in je leven? Om dan maar te zeggen, ach, ik buig mijn hoofd en ik draai mij om en ik moet het allemaal maar zien te dragen en kijken dat ik er doorheen kom. En soms dat mensen inderdaad zeggen, nou ja, het geloof, daar hebben we ook niet zoveel meer aan. Nee, de boodschap van morgen is, wilt u versterkt worden in uw ziel, dan wordt u vermaand, dan wordt u opgeroepen hier in deze tekst om te blijven in het geloof. En dan kan ik die drie dingen die ik net gezegd heb, kan ik nu herhalen. Maar u weet het zo langzamerhand, denk ik wel. Dan moeten we terugkijken op wie Christus is, wat hij voor ons heeft gedaan. En dan moeten we omhoog kijken naar wie hij nu is. En dan moeten we vooruitkijken naar wie hij straks zal zijn. En wat hij straks ook zal geven. En dan ontvangt uw ziel weer nieuwe kracht. Dan kunnen we stand houden. Dan kunnen we weer verder. Als we blijven in het geloof. Als we zien op de Heer Jezus Christus. Want daar ligt alles in. Ben ik het zicht op Christus kwijt? Nou, dan hobbel ik misschien nog wel wat mee. En dan ben ik nog wel iemand die mijn religieuze plichten misschien vervul. Maar dan heeft mijn geloof, dan heeft mijn ziel geen troost en geen uitzicht. Het hangt alles af van het zicht op de Heer Jezus Christus. Wanneer ik zicht heb op hem, heb ik alles. Heb ik geen zicht op hem, heb ik in wezen niks. Blijf in het geloof. Ervaart u druk. Ervaart u moeite in uw leven. In welk opzicht dan ook. U krijgt vanmorgen hier de boodschap. Blijf in het geloof. Blijf zien op hem. Nou ja, en dan lezen we vanmorgen deze tekst nog eens een keer. En dan komen we erachter dat de apostelen niet alleen dat hebben gezegd. Dat die mensen moeten blijven in het geloof. Maar dat de apostelen ook hebben gezegd. Het laatste stukje van vers 22, dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. En dat moet je zo lezen als het er staat. Dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Met andere woorden, het hoort erbij. Daar ontkom je nou niet aan. Je wilt wel graag als christen, om zo te zeggen, hè, door iedereen geprezen en geëerd worden. En je wilt wel eigenlijk een leven hebben zonder moeite en zorg. En dan zo straks dan ook de heerlijkheid beërven. Dat wil je wel. Maar zo ligt het niet, zegt Paulus en zegt Barnabas hier in dit gedeelte. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan. Daar ontkom je niet aan. Die verdrukkingen horen erbij. En wat voor verdrukkingen kunnen dat zijn? Nou, dan kijk je naar die jonge gemeentes hier in Klein-Azië. Nou, ze werden met de nek aangekeken. Ze kregen met smaad te maken. Ik kijk naar een man als Stefanus. Wat voor verdrukking heeft Stefanus moeten ondervinden? Nou ja, dat weten we toch allemaal wel. Hij heeft ook moeten ondervinden dat ze hem gestenigd hebben. Nou ja, gelukkig niet dat ze zijn ziel uit de hemel hebben kunnen houden. Maar wel, die man heeft ook die steniging moeten ondergaan. En we denken aan Paulus. En ik heb net al gezegd, hij is hier ook gestenigd in Klein-Azië. Maar als je nou eens 2 Korinthe 11 leest. Hè? In 2 Korinthe 11 wordt er een hele opsomming gegeven van wat hij heeft meegemaakt. Hij zegt, ik heb schipbreuk geleden. Ik ben gegeeseld. Ik heb honger geleden. Ik heb in de gevangenis gezeten. En dat allemaal alleen maar omdat hij de Heer Jezus diende. Niet omdat hij crimineel was. Dus wat hebben die Bijbel mensen, de mensen in de Bijbel ook niet ondervonden vanwege hun dienen van de Heere. En zo ligt het eigenlijk vandaag nog. Wij moeten ingaan door vele verdrukkingen. En wat betekent dat dan voor ons? Nou, dat betekent voor ons, je kunt er ook mee te maken krijgen dat de mensen eigenlijk je lasteren en je smaden. Nou, mag ik een voorbeeld noemen? Als je vandaag de dag nou vasthoudt aan de Bijbelse visie op homoseksualiteit, dan krijg je wel wat over je heen. Moet je nog oppassen ook. Moet je oppassen ook. Als je vasthoudt naar wat de schriften zeggen over bepaalde dingen, dan kun je vandaag de dag nog wel wat over je heen krijgen. Verdrukking. Je kan het meemaken in je werkkring. Dat je vanwege je principes, dat je gepasseerd wordt. Ja, we zijn een 7-daags bedrijf. Ja, u heeft bij het aangaan van het contract heeft u bedongen dat u op zondag niet wilt werken. Ja, dat is zo. Daar kunnen we helaas niet omheen. Maar je voelt dat ze je daarom eigenlijk niet meer voor vol aanzien. En dat ze er eigenlijk veel moeite mee hebben. En soms ervaar je het ook dat ze toch weer tegen je zeggen, ach, zou je komende zondag toch niet. Het is zo druk. Verdrukking kun je hebben als je op school zit en je wilt de Heere dienen. En je merkt waar de anderen mee bezig zijn. En een aantal dingen, daar kun je niet mee uit de voeten. Die zijn zo tegen de wil van de Heere. Daar kun je van binnenuit niet meer aan meedoen. En dan voel je wel dat je er een beetje buiten gezet wordt. Hè? Dat je er niet meer bij hoort. Hè? En dat is heel moeilijk, want het is voor jou zo belangrijk, hè? Dat je erbij hoort. Je wilt erbij horen. En dan omwille van de Heere hoor je er niet meer bij. Dat is moeilijk. Verdrukking. Je kan het meemaken ook in je familiekring. Hè? Dat je de Heere wil dienen. En er zijn er in je familie die dat niet doen. En dan kun je daarmee te maken krijgen dat het heel veel moeite geeft. Ik heb eens een heel concreet voorbeeld daarvan meegemaakt. Een meisje in mijn vorige gemeente, een meisje uit de kerk, die trouwde met een jongen. En die kwam uit een onkerkelijk milieu. En nou, ze zijn toch samen de Heere gaan dienen. Daar ben je er heel dankbaar voor. Er kwamen er kinderen geboren. Nou, het zijn dan ook de kleinkinderen van opa en oma natuurlijk. En ja, dan kwamen op een gegeven moment die opa en oma, die kwamen, die zeggen, komende zondag nemen we de kinderen mee naar de dierentuin. Of naar het zwembad. Nee, dat vinden wij niet goed. Wij doen op zondag andere dingen. Dat hoort niet. Dat willen we niet. Dat is Godsdag. En dan kreeg je natuurlijk wel wat over je heen. Dan zeiden die opa en oma, dat is ook wat. Hè? Die kleinkinderen worden ons onthouden. En je begrijpt het. Dan kreeg je onderling in die familie kreeg je al heel veel trammeland. Alleen al om dit soort dingen. Verdrukking. Wij denken vaak aan die grote verdrukking. Die er is bijvoorbeeld in landen als Noord-Korea en zo. En dat is ook wel waar. Maar het is ook hier. Het is ook nu het geval. En dat kan ook niet anders, want wij horen het hier toch in deze tekst. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan. Dat hoort er nou een keer bij. Verdrukking. Het is niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk om genegeerd te worden, om er buiten te vallen. Het is niet gemakkelijk als de Heere je ertoe roept. Zoals, ik had het net over Noord-Korea. Als je daar de Heere dient en dat je in het gevangen terecht kunt komen. Het is niet gemakkelijk. Maar dan zou ik vanmorgen er ook aan willen toevoegen. Dat we vanmorgen niet alleen Handelingen 14 gelezen hebben, maar ook Johannes 16. En het zal u opgevallen zijn dat de woorden van Handelingen 14 ook al in Johannes 16 klinken. Dat de Heer Jezus zelf dat met zoveel woorden heeft gezegd. Hè, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Daar komt u niet onderuit. Maar is dat dan het enige? Is dat dan zo dat de Heere dan zegt, nou dat is mijn voorzegging. Dat is nou wat u nou helaas allemaal ondervinden zult. Nee, dan komt daar gelukkig nog iets achteraan. Dan komt daar die belofte achteraan. Maar hebt goede moed. Ik heb die wereld overwonnen. Kijk. En dat is wat ons dan eigenlijk steeds ook weer opnieuw mag bemoedigen. De Heere Jezus heeft alles wat zich tegen God en zijn kerk verheft, heeft de Heere Jezus al in principe overwonnen. En daarom al die kwade machten die zich tegen hem en de kerk verheffen, al de mensen ook die christenen verdrukken, ze zijn in principe overwonnen. En ze zullen straks ook overwonnen worden. Wat dat betreft zullen we het zo mogen zeggen dat de toekomst die deze machten en ook die deze mensen tegemoet gaan, weinig benijdenswaardig is. Weinig benijdenswaardig is. En in die zin hoeven we dan ook niet jaloers te zijn op degenen die tegen de Heere en tegen zijn kerk zich verhef. En het tweede is, en daar heb ik eigenlijk pas net ook al even op gewezen, dat al is dan de weg van het volk van God, van de kerk op deze wereld, een weg door de woestijn. Ook al is het niet altijd even gemakkelijk, nee. Het is wel een weg met perspectief, met verwachting en met uitzicht. Want straks, dan komt de Heere terug. En straks, dan zal er een einde gemaakt worden aan alle verdrukking, moeite, zorg, verdriet en pijn. Straks de nieuwe aarde waarop de gerechtigheid zal wonen. De Heere zal alles zijn in allen. En allen die van hem zijn, zullen een eeuwige, zalige heerlijkheid ontvangen naar ziel en naar lichaam. Wat een perspectief, wat een verwachting. Als je de Heere mag vrezen, als je hem mag volgen, als je achter hem aan blijft komen. En daarom, ja, dan is de keus toch niet zo moeilijk, jongens en meisjes, jongeren, want dat is de keus toch eigenlijk niet zo moeilijk. Als je ziet wat de toekomst is van allen die aan de verkeerde kant staan van de Heere en van zijn kerk. Niet benijdenswaardig. Maar wat de toekomst is van wie de Heere mag vrezen en dienen. Dat is wel iets om naar uit te zien, op jaloers te zijn. En daarom. Druk en moeite. We moeten er doorheen. We kunnen niet anders ingaan, staat er. Dan door de verdrukkingen, ja, door vele verdrukkingen zelfs. Maar het is geen weg zonder hoop. Geen weg zonder verwachting. Het is juist de weg naar het leven. En daarom nogmaals, wat Paulus en Barnabas de gemeenten daar hebben voorgehouden, het wordt ook ons vanmorgen voorgehouden. Blijf in het geloof. Achterom kijken, omhoog kijken en vooruit kijken. Amen. Laten we samen danken en bidden. Verdrukking. Het is gegeven met het geloof. Het is gegeven met het christen zijn. We zijn er vanmorgen bij bepaald. En toch, het is niet gemakkelijk. De jonge gemeentes daar in Klein-Azië hadden er mee te maken. De apostelen hebben er zelfs heel nadrukkelijk mee te maken gekregen. En ook vandaag de dag zijn er op deze aarde zoveel christenen en zoveel gemeentes die nog steeds ook aan de lijve ondervinden dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Maar ook als we vandaag in onze samenleving ook uw naam belijden, dan kan het niet anders of we krijgen toch wel met verdrukking te maken. En soms al in de nabije omgeving dat we te maken krijgen met weerstand en moeite omdat we uw naam belijden. Maar heren, we hebben het vanmorgen gehoord hoe of de apostelen teruggingen om de jonge gemeentes te bemoedigen en om ze te ook op het hart te drukken om te blijven in het geloof. Om achterom te zien, om op te zien en om vooruit te zien. Heren, wilt u geven dat we vanmorgen dit onderwijs ook hebben mogen ontvangen en dat een ieder van ons daar ook mee mag doen wat voor hem of voor haar van belang is. En dat het ook vanmorgen duidelijk is geworden, heren, dat al is het dan zo dat als we u dienen dat het niet altijd even gemakkelijk is. Het is wel de weg naar het leven. En al is het zo dat we misschien veel makkelijker kunnen leven zonder u. Maar het is wel een leven dat geen toekomst heeft. Heere, zegen uw woord aan onze harten. Wij bidden van u of u ons ook vanmiddag opnieuw wil doen samenkomen. En of u ons dan ook opnieuw uw onmisbare zegen wilt geven. Neem weg wat vanmorgen niet was naar uw wil. En zie ons aan in uw genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 118, het 8e vers. Ga in vrede. Met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op wil leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.